Jongeren, jongens en meisjes, ja, de hele gemeente, hier in de kerk of online met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst op deze start- of jeugdzondag, waarin dominee Mulder zal voorgaan. Het gedeelte uit de Bijbel dat centraal staat is 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10, met als thema volhouden na een verhoord, maar ook onverhoord gebed. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk en in het bijzonder dit startweekend. En de bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze graag bij voorkeur maandelijks overmaken naar het bankrekeningnummer van de kerk. Jongeren, het zal jullie niet ontgaan zijn dat het thema van het jeugdwerk dit jaar hou vol is. Toen ik onlangs op mijn werk was, hoorde ik een liedje waarin dit thema naar voren kwam. Het gaat om een pop-rock liedje uit 2011 van de Zeeuwse band Bluff. De verteller van het nummer biedt met de tekst steun aan iemand die door een moeilijke periode gaat. Mijn collega attendeerde mij erop dat dit een nummer is waarin een christelijk geluid ten gehore komt. Het ging er tenslotte om dat we elkaar helpen waar het mogelijk is en elkaar tot steun konden zijn. De tekst gaat als volgt. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm die om je heen past. Mijn schouder die je recht houdt, al is dat maar voor even. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn hand die de jouwe schoon wast. Al is het maar voor even. Ik moest hem tot op zekere hoogte gelijk geven. Maar ik legde hem uit dat we voor een echte christelijke insteek de tekst zouden moeten aanpassen. De tekst zou er dan als volgt uitkomen te zien. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog zijn arm die om je heen past en zijn schouder die je recht houdt. En dat is dan voor eeuwig. Hou vol, hou vast. Er is altijd nog zijn hand die de jouwe schoon wast en dat is dan voor eeuwig. Die kleine aanpassing geeft dit lied een veel diepere en rijkere betekenis. Hoe zit het met jou, jongeren? Hou jij vast? Hou jij vol? Misschien ben je overtuigd van je eigen geloof. Misschien ben je overtuigd van het geloof aan zich, maar weet je nog niet hoe je dat geloof jezelf eigen moet maken. Misschien roept het woord geloof vooral heel veel vragen bij je op. Weet je wat het mooie is? In alle situaties wil God je helpen om vol te houden, om vast te houden. In alle situaties wil God je omarmen, je schouder recht houden en niet alleen jouw hand, maar jouw hele leven schoonwassen, via zijn Zoon Jezus Christus. Ik nodig je daarom bij deze uit om met de hulp van God vast te grijpen en vol te houden. Voel je dit seizoen welkom op de vereniging, ook als je twijfelt of dat iets voor je is. Sluit aan bij activiteiten die georganiseerd worden en neem anderen die dat minder vanzelfsprekend doen daarin mee. Help anderen vol te houden, hou zelf vol, met hulp van God. We hopen dat je er dit seizoen bent en we zien uit naar je komst. We gaan nu samen als inleiding op de dienst zingen uit de bundel Weerklank, lied 288 en 515. De kerkraad wenst iedereen, hier in de kerk, maar ook thuis, een gezegend seizoen en een gezegende dienst toe.
treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het was goed om elkaar te ontmoeten, de mogelijkheid te hebben om elkaar te ontmoeten gisteren met startzaterdag. En jongelui, er was genoeg zon, genoeg water om te drinken, om af te koelen, genoeg te eten. Het was goed. Het is ook goed om vandaag in Gods huis te mogen zijn, vanmorgen al een dienst te ontvangen uit zijn hand en ook vanmiddag om samen te komen, om stil te staan bij hoe we het seizoen kunnen beginnen. Misschien wel vol goede moed, vol energie, alles rooskleurig, maar misschien is er ook al een steentje in je schoen of een doorn in het vlees. En dan mogen we vanmiddag leren dat voor het komende seizoen genade genoeg is. We hebben het al gezongen over genade, God die ons genade schenkt. En nu mogen we dat ook op onze lippen nemen. Psalm 86, vers 2 en 6. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Psalm 86, vers 2 en 6. Vanmiddag belijden wij ons geloof en daarna zingen we Psalm 103, het derde vers. Blijd jij in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En bijzonder ook voorbeden doen voor de drie pijlers van ons jeugdwerk. De verenigingen, de catechese en het jeugdpastoraal werk. Zullen we samen tot God gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wij komen tot u. Omdat u de God bent die ons geschapen hebt. Die ons het leven geeft. En die nog meer doet, die in onze harten wil werken. En wil u danken dat we opnieuw kunnen samenkomen op deze zondag. Alle activiteiten die er al geweest zijn, gisteren, vanmorgen. En ook nu mogen we samenkomen. Het is een voorrecht van u dat we dat in alle rust en vrijheid mogen doen. En wilt u geven dat samen met de dienst van vanmorgen. Dat we vanmiddag een mooie dienst mogen ontvangen uit uw hand. En dat het een goede start mag zijn van het nieuwe seizoen. Heer, allerlei voorbereidingen zijn er al getroffen. Sommige dingen moeten nog voorbereid worden. Maar er staat weer veel te gebeuren. Veel mensen mogen zich inzetten. En we danken u daarvoor dat er zoveel zijn die zich daarvoor, die dat kunnen, die dat willen. En Heer, zonder uw zegen wordt het niets. Ook niet in deze dienst. Wij bidden u, Heer, schenk ons vanmiddag uw genade. Of we nu hier op de preekstoel staan, of zitten in de kerk, of thuis meeluisteren. Grote God, werk in onze harten. Schenk ons allen uw genade. Heer, dan weet u of het gedeelte dat we straks gaan lezen heel direct van toepassing is op ons. Of een doorn in ons vlees hebben. Heer, wees ons nabij. Als dat zo is. Zegen ons als het misschien niet zo is, of nog niet zo is. Spreekt u in ons hart, en vormt u en kneedt u ons. Zegen ons allen in deze dienst, of een taak hebben, of niet. Maar werkt u met uw geest en verheerlijk uw naam. Zorg dat u aan uw eer komt in onze levens. En als we dan nog niet geloven, heren, wilt u dan het geloof in onze harten werken? En als er geloof is, versterk dat, heren. Bemoedig, vermaan ook, heren. Vertroost, stuur bij, geef ons alles wat nodig is. Machtige heren, wij danken u voor de pijlers in ons jeugdwerk. We danken u, heren, voor de jeugdverenigingen, voor Deo Juvante, Pro Christro, Pro Deo, voor de gloeigroep ook. We danken u, heren, voor dat wat we daarin mogen ontvangen. Wilt u alstublieft ook het komende seizoen en nabij zijn. Goede verenigingsavonden geven. Zegent u de leiding. Geef dat ze leesbare brieven mogen zijn van u. Geef de jongeren betrokkenheid, gezelligheid en vooral ook een open hart. Spreek, heren, als uw woord wordt opengedaan. En gebruikt u deze manieren van verbinding met elkaar om de jongeren bij te brengen wie u bent. Heren, zegent u ook de catechese. Geef het dat goed mag starten, komende donderdag met de ouders, maar ook daarna met de jongeren. Zegt u de onderbouw en de bovenbouw. Zorgt u voor een gezegend seizoen voor de aangepaste catechese. Heren, zegent u de 18-plus en de belijdeniscategorisatie. Heren, we vragen u ook om uw zegen voor de cursus Christelijk Geloof ontdekken, maar ook andere vormen waarin onderwijs wordt gegeven. Grote God, zegen het. En laat daarin ook uw genade zichtbaar worden. Help ons met onze vragen. Zegen ons in de dingen waar we tegenaan lopen. Wat we graag willen. Heren, help bij het zaaien. En geef dat er wasdom mag komen, dat er groei mag komen. En dat u daarin verheerlijkt wordt. Heren, weet ook dat het boze, dat hij ook zaait. Onkruid. En heren, wij bidden u, wilt u geven dat dat onkruid ons niet zal overwoekeren. Dat niet de jongeren zal overwoekeren. Maar dat er op tijd onkruid getrokken wordt. Of dat uw gewas harder groeit. Grote God, geef zo uw zegen over de catechese, over het onderwijs wat er plaatsvindt. Heren, zegt u ook de jeugdpastoraal werkers. Help ze bij het benaderen van de jongeren om in contact te komen. Geef de jongeren ook openheid en verbinding. Heer, help de jongeren om elkaar niet los te laten. En zegen het werk van de jeugdpastoraal werkers. Geef dat door hun woorden uw stem gehoord mag worden. Grote God, zegent u zo de pijlers van ons jeugdwerk. Help onze jeugdouderlingen. Zegent u de jeugdraad. Zegent u een ieder die daarin een taak heeft. Machtige heren, wilt u zo naar ons omzien. Bijzonder naar de jeugd vanmiddag. Geef hen wat nodig is. Ze studeren. Ze werken, misschien allerlei vragen op ze afkomen. Heer, houdt u ze vast. Doe dat voor eeuwig. En laat ze nooit meer los. Om Jezus wil. Amen. En jongeren, en uiteraard ook de jongens en meisjes. Je kunt het seizoen beginnen met goede moed, met veel vreugde. Allemaal zegeningen zien in je leven. Maar er kunnen ook dingen zijn die lastig zijn. Nou ja, hetzelfde ondervond Nick. Misschien heb je zijn foto wel eens gezien, wel eens iets van hem gehoord. Als je het plaatje ziet, dan wordt het misschien wel bekend. Misschien heb je wel iets van hem gehoord. Nick, dat is een jongetje die merkte op een gegeven moment, eigenlijk al heel snel, dat hij anders is dan anderen. En de jongens en meisjes vanmiddag, die zien dat waarschijnlijk wel. Kijk eens goed naar wat je ziet op de foto. Waarom is hij nou anders dan alle anderen? Wat maakt hem nou zo anders? Valt je iets op? Als je het weet, mag je je vinger opsteken. Ja, jij weet het? Ja? Hij heeft geen armen. Ja, je ziet dat hij geen armen heeft. Valt er nog meer op? Geen armen. Ja? Geen armen, geen benen, ja. Klopt, zo werd hij geboren. Nick werd geboren zonder armen, zonder benen. En hij vond het heel, heel lastig. Want ja, hij kon nooit dingen vastpakken, hij kon niet lopen. En hij werd op school ook heel erg gepest en hij vond het leven helemaal niet leuk. Hij vond het zwaar. Ja, Nick heeft gebeden. Heere God, geef me alstublieft armen, geef me alstublieft benen, maar hij heeft die nooit gekregen. En toen werd er op een gegeven moment aan hem gevraagd, Nick, hoe hou jij het nu vol dan? Hij zegt daarover, ik kon pas verder toen ik mezelf overgaf aan de Heer Jezus. Toen kreeg ik geen armen, kreeg nog geen benen, maar toen kon ik verder. Toen bad ik, God, ik wil uw plan doen voor mijn leven, of het nu betekent dat ik zal blijven zoals ik ben, of dat ik mag getuigen van u met armen en met benen. Ja, nog steeds vindt hij het lastig, want hij is intussen vader geworden. Hij zegt, soms ben ik jaloers, want ik kan mijn kind nooit een knuffel geven. Ik kan nooit naar mijn kind toerennen om het te omhelzen. Kan ik niet. Soms ben ik jaloers en ben ik boos. Maar toch hou ik het vol. Hoe dan? Hij zegt, dat kan ik alleen omdat ik elke dag bid en de Bijbel lees. En dicht bij God blijf. Hij zegt, ik ben een man zonder ledematen. Ik mis armen en benen. Maar toch ben ik compleet. Want het heeft niets te maken met mijn lichamelijke verschijning. Maar met het feit dat ik Gods kind ben. En zo kan ik verder. Want hij zijn leven gaf aan de Heer Jezus. Dat hij elke dag bidt, Bijbel leest. Hij zegt, Heer, laat mij dicht bij u blijven. Ook als je komend seizoen moet starten. Met misschien wel een gebrek. Want toch is er reden om goede moed te hebben. Daar gaan we ook van lezen. We lezen van Paulus. Die vertelt over zichzelf in 2 Korinthe 12. We lezen eerst dat hij vertelt over een verschijning, over een ervaring die hij heeft gehad. En daarna over de doorn in zijn vlees. En we zingen daarna Psalm 77, vers 6 en 7. Zou God zijn genade vergeten? Is er dan geen genade meer bij God? En hij geeft zelf het antwoord, de dichter. Psalm 77, vers 6 en 7. Vanaf vers 1. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke dingen heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover. Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. We zingen samen lied 70, vers 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank naar de verkondiging. Een lied dat helemaal past bij waar het in de verkondiging over gaat, waar het in het schriftgedeelte over gaat. Een thema voor de preek is volhouden na een onverhoord gebed. Volhouden na een onverhoord gebed. 4 punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar de aanleiding voor dit gebed. Vervolgens naar de vraag in dit gebed. Daarna naar het antwoord op dit gebed. En als laatste naar de uitwerking van dit gebed. En dan lopen we eigenlijk vanaf vers 7 het door. Want de aanleiding voor dit gebed vind je in vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet zou verheffen. De aanleiding, de vraag, vers 8. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Het antwoord, vers 9a. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En erachteraan de uitwerking, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, u thuis, jongeren. Siem is een jaar of 16. En Siem die ziet er op zich uit als een normaal iemand. Hij is blij dat hij niet zo iets heeft als Nick. Hij is blij dat hij zijn armen heeft, zijn handen kan gebruiken en op zijn benen kan staan. En op zich, op het eerste gezicht lijkt het ook best wel goed met hem te gaan. Mooie opleiding, leuke bijbaan, thuis lijkt het ook wel goed. En op zich is Siem ook niet ontevreden. Maar ergens merkt hij, ja, ik ben soms anders dan anderen. Ik ervaar soms dingen anders. Ik lach anders. En hij vindt het lastig. Ergens voelt hij zich gewoon een gewone jongen, maar tegelijkertijd, hij voelt dat hij wat anders is. En wat het is, hij krijgt er de vinger nog niet helemaal achter. Hij bidt er ook voor. Heere God, waarom ben ik nou wat anders dan de anderen? Waarom voel ik dat niet zo goed aan? Of waar ligt dat nou aan? Siem bidt ervoor, maar gebeurt me weinig. En op een gegeven moment gaat hij naar zijn oma toe. En als hij daar is, dan moet hij op een gegeven moment naar de wc. En ik weet niet of de wc bij jouw opa en oma ook zo is, maar dan heb je best kans dat daar een verjaardagskalender aan de muur hangt. En misschien ook al een paar kaartjes en misschien wat mooie gezegden en zo. En zo viel zijn oog op dat ene kaartje. En hij las het. En er stond op. Ik vroeg om kracht. En God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf me problemen om ze op te lossen. Ik vroeg om voorspoed. En God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed. En God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde. En God gaf me mensen om me te helpen. Ik vroeg om gunsten. En God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Maar ik ontving alles wat ik nodig had. En dat zette Siem aan het denken. Zou dat mij misschien ook zo zijn? Misschien is dat ook wel iets voor jou, voor ons. Misschien ook wel herkenbaar. Dat je iets gevraagd hebt aan God. Dat je vroeg om het een, maar God gaf het ander. Dat je vroeg om dit, maar God gaf dat. En Paulus die kijkt ons vanmiddag aan en zegt, ja, dat heb ik ook gehad. Ik had een doorn in mijn vlees en ik heb gebeden, gesmeekt. Heere God, neem die doorn uit mijn vlees weg. Maar wat gaf God mij? Genade. Ik ontving niet wat ik vroeg, maar ik ontving alles wat ik nodig had. En toch kon hij verder. Wat hebben wij komend seizoen nodig? Gods genade. Ja, Paulus, wat is dan precies die doorn in je vlees? Wat is nou de reden dat je daarvoor gebeden hebt? Ja, kijk, bij een doorn hebben wij wel een beeld. Sinds ik in Veenendaal woon, ik helemaal. Ik heb nog nooit zoveel lekke banden gehad op de fiets. Er zitten genoeg doorns hier in Veenendaal. Maar een doorn in je vlees? Trok wel een beeld op, maar wat bedoelt hij? Wat is het? Vanuit de uitleg, vanuit de exegese, komen allerlei opties. Ik kan er zo 5 noemen. Een van de eerste opties is dat het komt door mensen. Het is namelijk zo dat Paulus het best moeilijk heeft. De gemeente in Korinthe, die zijn best kritisch op hem. Wie is hij eigenlijk? En in Efeze heeft hij het ook zwaar gehad. En degene die het wil opzoeken in Numeri 33, diep in het Oude Testament, dan zegt de Heere God tegen zijn volk: roei de mensen uit, de mensen van Kanaan, want als je dat niet doet, dan worden zij voor jullie als doornen. Dan maken ze het jullie moeilijk, dan wordt het zwaar. Dus misschien denkt Paulus wel aan mensen. Aan mensen die het voor hem zwaar maken. Een andere mogelijkheid is zijn volksgenoten. Dat het hem raakt, dat zijn volksgenoten niet geloven in de Heer Jezus. Hij zegt in Romeinen 9 vers 3... Ik zou wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn familieleden, wat het vlees betreft. Het doet me pijn dat ze maar niet geloven, dat niet iedereen in de Heer Jezus gelooft. Volksgenoten, misschien is het wel zijn zonde. Hij zegt toch ergens in Romeinen: ik ellendig mens, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Pijnlijk. Mijn zondige verlangens. Waarom toch? Het zou in de vierde plaats ook een spraakgebrek kunnen zijn. In 2 Korinthe 10, vers 10, daar zegt hij dat de mensen in Korinthe van hem zeggen: ja, in zijn brieven, daar is hij gewichtig en krachtig. Maar als je hem voor je hebt, lichamelijk aanwezig, ja, in zijn spreken, verachtelijk, stelt niks voor. Misschien wel spraakgebrek. Anderen denken in de vijfde plaats aan een oogziekte. Hij schrijft in de Galatenbrief dat de mensen in Galaten, dat ze hun ogen wel zouden willen uitrukken om die aan Paulus te geven. Hij schrijft in die brief ook in hoofdstuk 6, vers 11: ik schrijf jullie met grote letter. Ja, misschien om het grote letter, omdat hij dus niet goed meer kan zien. 5 opties. Ik ga niet kiezen. Maar een doorn in het vlees is iets wat er sinds de zondeval is. Ik denk dat daarom Paulus het kiest. Een doorn die er nog niet was, voor de zondeval. En het doet hem zeer. Het raakt hem. Ja, de duivel die weet er ook wel raad mee, zegt hij. Het is een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Satan, die wil Paulus aanpakken. Zegt, die gaat dat gebruiken, dat wat hem zeer doet, dat wat hem lastig maakt. Dat gaat hij gebruiken om je bij God vandaan te drijven. Wat is het geweest, we weten het niet. Maar hij ervaart, de duivel die pakt dit. En die wil mij bij hem vandaan trekken. Ja, als Paulus het nieuwe seizoen met ons zou starten. En dan zit hij misschien dan vanmiddag. En die zegt, ik heb iets in mijn leven dat doet pijn. En de duivel gebruikt het om mij bij God vandaan te trekken. Ja, wat voor doornen kunnen er in onze tijd zijn? We zeggen toch wel eens, geen huis zonder kruis, geen hart zonder smart. Wat ervaar jij als doorn? Wat ervaart u als doorn? Heb je ook iets waarin je zegt, hierin slaat de Satan mij met vuisten? Of heb je er geen last van? Zijn het vanmiddag misschien mensen? Bij Paulus kunnen het mensen zijn. Je vader, je moeder misschien wel. Collega, achter de voordeur gebeurt van alles. Ja, op het eerste oog lijkt het wel wat, maar achter de voordeur, die stoornis. Waarom gaat het bij die andere gezinnen zo goed, maar bij ons? Dat een doorn in je vlees is hoe het loopt. Dat je zo graag zou willen dat jouw zoon, jouw dochter, die zat vandaag. Maar die boeit het geloof niks meer. Een doorn in je vlees. En Satan, hij wijst je er graag op. Het is jouw schuld. Maakt je onzeker, drijft je weg. Of is het misschien iets van jezelf? Die ziekte? Die beperking? Die stoornis? Een handicap? Die andere gerichtheid? Je kunt er flink last van hebben. Wat als je de ideale vader of moeder wil zijn, maar... ja, je hebt de energie niet die je zou willen. Je mist het invoelingsvermogen. En dan ga je nu het nieuwe seizoen starten. Ja, je wil het met goede moed doen, vol energie. Maar ergens voel je al 3-0 achterstaan. Zijn er dingen uit het verleden? Voel je je zondig? Ervaar je in je leven wat er in het verleden gebeurd is, wat je fout deed en nu komt gewoon weer terug? Heb je er last van? Het kan pijnlijk zijn. De gevolgen van je zonde je achtervolgen. Wat als je hier zit? Ja, mooi hoor, zo'n startzondag. Extra aandacht voor de jongeren, maar ik zou graag kinderen willen. Maar ik heb geen kinderen. Of ik zit als ouderen. En ja, mooi, al dat jeugdwerk. Ik voel me soms eenzaam. Waarom hebben mijn vriendinnen wel een relatie en ik niet? Waarom gaat het wel goed bij de anderen in mijn vriendengroep? En waarom lukt het mij niet? En dan start van het nieuwe seizoen. Ja, hou vol! Hoe dan? Zo starten we samen het nieuwe seizoen. Buiten het paradijs, met toorns en distels, met een Satan die zegt... ik wil jullie geen goed seizoen geven. Heftig. En hoe komt Paulus er nou aan? Hoe komt Paulus aan die doorn in zijn vlees? Nou ja, hij zegt er zelf over, en volgens mij is het goed vertaald. Die is mij gegeven. Dus iemand heeft die aan hem gegeven. Wie dan? Staat er niet bij. Maar blijkbaar vond God dit goed voor hem. Blijkbaar vond God een gevolg van de zonde nodig voor Paulus. Blijkbaar vond God iets wat eigenlijk niet bij hem hoort, vond hij toch nodig. Blijkbaar laat God iets toe wat de Satan ook kan gebruiken. Ja, Paulus zegt, ik geloof ook dat God er een doel mee heeft. Wat dan? Nou, Paulus die zegt het toch ook? Opdat ik me niet zou verheffen, opdat ik me niet groot zou maken... dat ik niet hoogmoedig zou worden en trots. Ik geloof, zegt hij, dat God deze doorn in mijn vlees geeft, zodat ik zelf klein ben. Dat ik niet hoogmoedig word. Ja, dat kan gebeuren. Allerlei manieren. Als je beter bent op school, in de klas. Ik was sneller klaar. Ik had een 9. Ik had niks gedaan, maar ik had toch een 6. Stoerder zijn, sneller zijn. Bij de mensen in Korinthe kan er wat anders meespelen. Want Paulus begint vers 7 met dat van die openbaringen. Het alles overtreffende karakter van de openbaringen. Ja, dat speelde een rol in Korinthe. Wat dan? Nou, mensen gingen er daar prat op. Als ze iets ervaren hadden van God, een bijzondere beleving, dingen hadden gezien. Een visioen. Ja, dat vonden de mensen fantastisch. Dan stelde je wat voor en je merkte dat je dan ging groeien. En Paulus die zegt dan, ja, dat is het niet. Dat is niet wat er aan de hand is. Mag je dan niet vertellen wat je hebt meegemaakt? Jazeker wel. Mag je niet vertellen wat God je geleerd heeft? Echt wel. Hoort wat God mij deed ondervinden? Vertel de jongeren maar. Vertel het ook echt. Niet hoogmoedig en trots. Daarom lazen we ook vers 1 tot en met 6 erbij. Een beetje... aparte start, jongen, of niet? Dan zegt hij, ik ken een mens, en die, of het innen of buiten het lichaam geweest is, ik weet het niet. Heel veel uitleggers zeggen, het ging over hemzelf. Hij vertelt het heel bewust zo, om er zelf niet te veel mee te worden. Maar hij wil ze wel een les leren. Ga niet bouwen op je ervaringen. Paulus zegt, ik kijk naar mijn leven en ik heb die doorn. En ik weet, God gebruikt dit, dat ik mij niet ga... verheffen. Waarom heeft u die doorn in je leven? Waarom moet jij misschien het seizoen beginnen met 1-0 achter? Paulus zegt, ik had het, zodat ik me niet zou verheffen. Ik had het, omdat God alle eer zou krijgen. En ergens anders schrijft hij, ik kan daardoor aanvoelen. En ik kan daardoor troosten. Misschien kun je zeggen, dat ken ik nou ook. Ik ga dit seizoen in met een doorn in mijn vlees. Maar ik weet, dat is zodat ik me niet verhef. Ik ga dit seizoen in afhankelijk. Of ik ga dit seizoen in met een doorn in mijn vlees, zodat God alle eer zou krijgen. Ik ga dit seizoen in, zodat ik ook echt een ander kan aanvoelen. Want ik weet wat het is om een miskraam te hebben. Ik weet wat het is om een keer gewoon een jaar te moeten verprutsen op de opleiding. Ik weet het. Ik heb erdoor geleerd en zo kan ik anderen bemoedigen. In ieder geval, doe wat Paulus het heeft gedaan. Die doorn, die heeft hij ergens omarmd, maar hij heeft het ook bij God gebracht. Heere God, ik smeek u, neem dit van mij weg. Hij zegt in vers 8, hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Heere, hier ben ik. U weet ook van die doorn. Ik breng het bij u. Ja, Paulus had ook heel kil kunnen zijn. Het is nu eenmaal zo. Of boos kunnen worden. Maar hij zegt, Heere, ik kom tot u. Ik leg alles voor me neer. De energie die ik niet heb. Dat wat ik mis. Ik leg het bij u neer, want u weet raad. Zou de Heere dan ook geen raad weten met de doorn in jouw leven? Met dat wat u verhindert. Let er eens op wat Paulus doet. Paulus zegt, ik heb de Heere 3 keer gesmeekt. Heeft hij zich wel eens afgevraagd waarom 3 keer? Waarom niet 1 keer? Of 5 keer? Of zoals Elia 7 keer? Ik denk dat Elia, of dat Paulus gedacht heeft aan de Heer Jezus. Hoeveel keer heeft de Heer Jezus gebeden in Gethsemane? 3 keer. En ik denk dat Paulus in navolging van de Heer Jezus gehoorzaamheid leert. Zoals de Heer Jezus 3 keer smeekte, kan deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan. Dit lijden is zo zwaar. En dat hij zich overgaf aan de wil van de Vader en de drinkbeker ging niet voorbij. Dat Paulus gezegd heeft, ik bid 3 keer. Maar als de Heer 3 keer nee zegt, dan smeek ik niet meer. Hij mag zo je doorn, wat het ook is, mag je bij God neerleggen. Heer, we gaan een nieuw seizoen in. School is al begonnen, de kerk staat ook weer, catechisatie en alles wat erbij hoort. Ik leg het bij u neer. Durf je dat? Leg je het ook echt bij hem neer? En zou je van Paulus' gebed dan willen zeggen dat het een verhoord gebed is? Of een onverhoord gebed? We zijn bij derde, het antwoord. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Hoe heeft God dat gezegd dan? Een visioen? Droom? Rechtstreeks gesproken? Was het misschien Timotheus die een stukje uit de Bijbel las? En dat toen Paulus dacht, ja, maar dit is het woord van de Heere voor mij. Ik heb dat al zo vaak gehoord, maar nu komt het in 1 keer binnen. Dit raakt me. Was het misschien een gelovige zuster? Priscilla misschien? Die zei, Paulus, volgens mij is dit de wil van de Heere. Staat niet hoe. Maar Paulus die laat het op zich inwerken en die zegt, ja, maar ik geloof dat dit van de Heere is. Dat God mij nu duidelijk maakt, die doorn wordt niet weggenomen. Nee, Paulus, die vuisten van de Satan neem ik niet van je af. Dat kruis wat je moet dragen, ik haal het niet weg. En God trekt als het ware voor Paulus een grens. Zeg, niet meer bidden. Dat deed hij ook als bij Mozes. Mozes die wilde zo graag het beloofde land in. Maar op een gegeven moment zegt de Heer tegen hem, spreek niet meer over deze zaak. Niet meer doen. David die bidt maar. Heer, mijn kind is ziek. Genees het. Gebeurt niet. Elia die bidt. Heer, neem mijn leven nu. Ik wil sterven. Het is genoeg. Maar nee, de Heer verhoort het niet. Jeremia 15. Die bidt. Bid voor het volk, Heer, verander ze. Maar dan zegt de Heer tegen hem, al stonden Samuel en Mozes voor me, ik zou toch niet luisteren. Spreek er niet meer over. Samuel de hemeltolk, biddend voor zijn volk, nee. Mozes die spreekt tot een vriend, ook dan zou ik niet luisteren. Paulus die krijgt dus te horen, die merkt, niet meer vragen. Hoe? Is niet helemaal duidelijk. Maar zou God dat ook niet soms aan ons duidelijk kunnen maken? Dan mag u het voor uzelf bepalen of het ook op u van toepassing is. Het greep me aan toen ik professor Velema een keer sprak. Hij is in 2019 overleden. En hij vertelde dat hij bij een jong stel was in het ziekenhuis. Een kindje lag daar. Is opgenomen. En het spande erom. En samen met de ouders bad hij op de gang. Heere God, wilt u het leven redden? Heere God, zegent u de artsen? Heere God, spaart u het leven? Maar op de een of andere manier merkte hij, en achteraf gezien die ouders ook, alsof het dicht ging. En ze keken elkaar aan en ze spraken erover. En ze zeiden, zullen we anders gaan bidden? Zullen we bidden dat als het de wil van de Heere is, dat hij dan het kindje niet meer laat lijden, maar het opneemt in zijn heerlijkheid. En hij vertelde, zo deden we. En niet kort daarna, kwam de arts met een bedrukt gezicht. Uw kindje is overleden. Maar ze geloven dat het gebed verhoord is, opgenomen in heerlijkheid. Soms doet God de dingen anders. Hoe die dan duidelijk maakt dat je het niet meer om moet vragen, dat mag je zelf bij de Heere neerleggen. Maar is het gebed van Paulus dan niet verhoord? Paulus, is jouw gebed niet verhoord? Jawel, zegt hij. Want hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. De genade van Gods verborgen omgang. De genade van vergeving. De genade dat hij bij mij is. De genade dat God de Vader zijn Zoon voor mij gegeven heeft. De genade dat God zijn geest aan mij geeft. De genade dat hij mij nooit meer loslaat. Ja, die genade is genoeg. In het Grieks staat het, dat is, in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Met andere woorden, Paulus, dat is zo en dat blijft zo. Genade om te leven. Genade om je kruis te dragen. Genade om te sterven. Paulus zegt, dat antwoord kreeg ik. En zo moest ik het nieuwe seizoen in. Ergens in het jaar 50, 60, 70. Wij gaan ook een nieuw seizoen in. Is het genade van God, is dat genoeg voor jou? Stel dat komend seizoen je opleiding lukt niet. Je haalt onvoldoendes. Je haalt je examen niet. Je blijft zitten. Je krijgt geen verkering of je loopt een blauwtje. De verkering gaat uit. Je krijgt een ongeluk. Is Gods genade voor jou dan genoeg? Hoe belangrijk is Gods genade voor jou? En zou het kunnen dat God, door soms dingen anders te verhoren dan jij denkt, dat hij je meer zegen wil geven dan jij had gedacht? En de dominee Lord Jones, die schreef, ik ben dankbaar dat God veel van mijn gebeden niet verhoord heeft. Of anders verhoord heeft. Omdat ik daardoor meer gezegend ben door God en daardoor meer tot zegen kon zijn voor anderen. Mozes, spreek niet meer tot mij over deze zaak. Hij mocht het beloofde land niet in. Maar hij mocht gelijk de hemelse heerlijkheid in. En in het Nieuwe Testament komt hij toch in het beloofde land. David die bad voor zijn kind. Heere, genees mijn kind, red mijn kind. Maar het gebeurde niet. Maar David mocht weten, hij zal niet meer tot mij gaan. Maar ik zal tot hem gaan. Mag bij hem zijn. Elia die vroeg om te sterven. God verhoorde het niet, maar gaf eten, drinken, nieuwe kracht. En daarin gaf hij meer zegen dan ze hadden gevraagd. De manier van Gods genade brengt vaak meer zegen dan wij denken. En voor ons de vraag, heeft u komend seizoen? Heb jij komend seizoen genoeg aan Gods genade? Durf jij te zeggen, Heere, ik heb allemaal plannen, maar als ik uw genade maar heb, is genoeg. Want ik heb een borg voor mijn ziel. Of is het misschien zo dat je hier zit en dat je echt wel bidt, en dat je tot God bidt voor jouw doorn, maar dat je eigenlijk eerlijk moet zeggen, ik kom alleen maar tot God voor mijn doorn. Voor dat waar ik last van heb. Maar ik vergeet het belangrijkste. Wat dan? Schuld. Zonde. Is genade voor ons genoeg? Beseffen wij dat wij de eeuwige doorn verdiend hebben? En zeggen wij dan ook, ouderen en jongeren, die genade van God, dat is wat ik komend seizoen nodig heb. Dat is wat ik wil. Kijk dan eens naar de Heer Jezus. Zie hem daar staan, de Zoon van God. Bespot, veracht. En zie je wat er op zijn hoofd gedrukt wordt? Ja, volgens uitleggers waren het lange. Het was een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Hij krijgt de doornenkroon. Hij hangt aan het vloekhout. Hij heeft daar geen genade, want zijn vader keert zich van hem af. Wie de genade van God mag omarmen, die weet, hij laat mij nooit alleen. En dan kan het zo zijn dat je juist door die doorn God veel meer kan eren dan je had gedacht, zoals Nick ook zei. Nick zegt, het is misschien wel zo omdat ik geen armen en geen benen heb, dat daarom de mensen zo naar me kunnen luisteren en dat ik daarom mijn getuigenis mag delen. Paulus die zegt, daarom zal ik veel meer roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben zwak, maar dat is genoeg. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is een thema in deze hele brief. Het zwakke van mensen kiest God uit om het sterke van hem zichtbaar te maken. Het lichaam wordt gezaaid in zwakheid, maar opgewerkt in kracht. Paulus zegt, ik was bij de mensen in zwakheid, maar Gods kracht werd zichtbaar. Genade is genoeg. In die kerk in Korinthe moeten dit blijkbaar horen. Die hebben het nodig om te horen dat voor Paulus genade genoeg is. En die mensen in Korinthe leven in een cultuur waarin charisma heel belangrijk was. Je moet ook wel wat kunnen vertellen, je moet toch ook mooie woorden kunnen gebruiken. Wat charisma, relevant, aansprekend spreken. En Paulus stelde zo weinig voor. En Paulus zegt, die cultuur waar jullie in leven, die cultuur die gaat de kerk in. Vinden jullie belangrijk? Paulus zegt, kerk in Korinthe, genade is genoeg. Broeders en zusters, oudere jongeren, genade is genoeg. Misschien willen we ook veel meer doen in het jeugdwerk. Zit je hier als JPW'er, coach, misschien als verenigingsleider. Wil je meer aansluiting, wil je meer? Maar laat maar zien dat je van genade leeft. Heer, uw genade is genoeg. En dan roem ik in mijn zwakheden. Dan wil God je gebruiken. En misschien wel juist omdat je je kwetsbaar opstelt. Vanwege dat wat je ergens toch ook graag anders wilt. En dat je daarmee zegt, heren, het is inderdaad niet van mij. Dat ik als predikant zeg, nee, het is niet omdat ik zo geweldig preek. Dat ik zo geweldig catechisatie geef. Het is niet omdat het allemaal zo geweldig is. Dat je als leiding zegt, ja, het is niet omdat ik zoveel aansluiting heb. Maar je zegt, het is puur genade. Paulus zegt, dat heb ik geleerd en dat wil ik meegeven. Zodat we samen zullen beseffen, ik ben maar zwak. Maar dat hij de eer zal krijgen. Want ik red het in mezelf niet. Want het gebeurt toch niet bij ons wat er bij die ene jonge man gebeurde. Die jonge man die werkte in een museum. En die vond het prachtig om te vertellen over de schilderijen die er hingen. En hij kon het ook. Prachtig. Vertellen over hoe mooi het was en de mensen hingen aan zijn lippen. En hij vertelde over dit schilderij en over dat schilderij en over dat werk. En geweldig. Maar ja, op een gegeven moment vond hij zichzelf zo belangrijk en ging hij elke keer voor het schilderij staan. Zodat de mensen eigenlijk alleen hem konden zien. En zo stond hij in de weg. Zo kunnen wij ook, met hoe goed wij de dingen denken te doen, in de weg staan. Voor de werken waar het werkelijk om gaat. Broeders en zusters, ouderen en jongeren, als je Gods genade in je leven kent, dan heb je genoeg. Dan word je voor eeuwig vastgehouden. Kijk, als God die doorn uit je vlees haalt, is dat fijn. Maar dat is alleen maar voor nu. Voor hier. En God kan je gebed verhoren. Maar als hij het niet doet, hou dan vol. Want God kan je gebruiken. Hoe je leven ook is. Al kun je alleen maar praten. Al kun je alleen maar bidden. Hou dan vol. Ook na een verhoord of een onverhoord gebed. Ja, we zagen de aanleiding, de vraag, het antwoord en de uitwerking. Tot slot. Ik sta nog even naar Siem. staat er op de wc bij zijn oma te kijken naar het bordje. Hij denkt er nog eens over na. Ik vroeg om kracht. En God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf me problemen om ze te leren op te lossen. Ik vroeg om voorspoed. En God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed. En God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde. En God gaf me mensen om te helpen. Ik vroeg om gunsten. En God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Maar ik ontving alles wat ik nodig had. En zo kan ik het nieuwe seizoen in. Want Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Dank u wel, Heer, dat er genade is voor vijanden, voor mensen die u van nature de rug toekeren, voor kinderen die zo vaak de verkeerde kant op gaan. Wij danken u dat er genade is. En laat uw genade voor ons dan genoeg zijn. Nu jong zijn of oud. Heer, u weet van de doorn in ons vlees, van het kruis op ons huis, van de smart van ons hart. Wij vragen u, wij smeken u, als het uw wil is, Heere, laat dat toch veranderen. Die ziekte, die geaardheid, gerichtheid, het lastige in de vriendengroep, situatie in het gezin, die pijn van het verleden, zondige neigingen, maar dat uw genade er zijn. Heer, en als het uw wil is, dat die doorn er blijft, help ons dan om te volgen, om met deze doorn u te verheerlijken, dat ons niet zullen verheffen, niet zullen vervallen in zelfmedelijden, of u de rug toekeren. Maar dat we mogen zien op u, Heer Jezus, die zo diep geleden heeft en de doornen kroon op uw hoofd heeft laten drukken. We danken u dat u verlaten bent, opdat wij nooit verlaten zullen worden. En gaat u dan met ons mee, Heer, het komende seizoen? En dan hopen we en dan verlangen we dat u veel zegen zal geven en rijke ontmoetingen, goede momenten, gezellige dingen. Maar laat vooral uw genade er zijn. En help ons dan ook om eerlijk te zijn over onze zwakheid. Over dat waar we tegenaan lopen. Heere, gaat u met ons mee. Deze dag, deze week in, dit seizoen in. En hebben u net al gebeden voor het jeugdwerk, Heere. We vragen u ook om uw zegen voor de koster en de hulpkosters voor het komende seizoen. Zegen de organisten. Zegent u de kerkenraad. Zegent u onze predikanten, de ouderlingen, de diakenen, kerkraadsondersteuning. Heere, zegent u in ieder in zijn eigen taak. Wees ons nabij, welke club of vereniging we ook zitten, welke plek we ook onze rol mogen innemen. Heere, zegent u de pastorale steungroep. Zegent het PNIO-koor. Zegent ook de toerusting die in onze gemeente gegeven wordt. Geef wat nodig is om de gemeente toe te rusten. Zegent u ook de huwelijkstoerusting in het bijzonder. Laat het tot zegen mogen zijn. Zegent de mannenverenigingen en de vrouwenverenigingen die we hebben. Gaat u mee als er groeigroepavonden zijn. We bidden u, Heer, om uw zegen. Voor alle opvoeders. Geef wijsheid. Geef uw zegen. In woorden. In daden. Ook als het misschien soms wel eens lastig is. Je kind op te voeden, om voor te gaan. Heere, verbreek dan het werk van de boze. Geef dat die vuisten die soms slaan, ons niet bij u vandaan trekken, maar te volhouden. Houdt u ons vast, nu en tot in eeuwigheid, Heere. Dan bidden we in het bijzonder ook voor het werk wat in de poster wordt gedaan, de morgen- en de middagsamenkomsten en de bijeenkomsten die er door de week zijn en wat er in de wijk allemaal gebeurt. Zegt u het werk van de vrijwilligers, dan meneer Visser, van Rana, verheerlijk uw naam ook daarin. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij ons verheffen. Zorg ervoor dat we nederig blijven en afhankelijk van u het komende seizoen ons werk, onze plek mogen innemen. En zo zien we op naar u, Heere, voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Zegt u andere kerken, gemeentes van u. Zegent u het woord dat gebracht is, of wordt, of zal worden. Zegent u het onderwijs. Zegent u de samenkomst. En verheerlijk zo uw naam, ook hier in deze omgeving. Zal er ook allerlei verschillen zijn. Maar zorgt u er zelf voor dat uw koninkrijk komt. Dat uw naam verheerlijkt wordt. We bidden u om voor uw kerk in Nederland. Ons eigen kerkverband, de CGK, met alles wat er speelt. Onze klasses die binnenkort zal samenkomen. Maar Heere, ook breder. Zegent u uw kerk. En alle denominaties die er zijn, ook wereldwijd. Wilt u ook onze broeders en zusters die vervolgd worden helpen om vol te houden? Zegt u mensen die werken op plaatsen waar het moeilijk is. Bijvoorbeeld in Marokko. Plaatsen waar oorlog is. Heere, zegent u hulpverleners, zoveel van ze gevraagd wordt. Zegt u mantelzorgers. Zegt u pleegouders, adoptieouders. Geef wijsheid, Heere, in vraagstukken die er liggen. Zegt u het onderwijs. Zegt u onze overheid. Geef dat we rustig en stil leven mogen leiden. Grote God, wij verwachten het van u. En wilt u dan stromen van zegen geven? En als het dan u wil is dat doornen blijven bestaan, help ons dan om met die doornen u te verheerlijken in de wetenschap dat het volmaakt zal worden. Ja, kom dan ook spoedig terug, Heer Jezus. Maranatha. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 27, vers 7. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u het hele seizoen op de Heer. Psalm 27, het 7e vers. ontvang de biddend de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.